Vanmiddag zijn wij bijeen rondom tekenen van brood en wijn. Tekenen die wij ook wel noemen het avondmaal. Hetgeen strikt genomen geen Bijbelse uitdrukking is. Maar ja, ik weet ook geen andere in één woord. Dus ja, ik blijf hem toch maar gebruiken. Wij komen daar ook nooit vanaf. Want waar in de Bijbel over deze dingen gesproken wordt, wordt erbij gezegd dat het een en ander plaatsvond en gezegd werd na het eten van het avondmaal. Dat is één. En het andere is dat als er ooit nog op terug wordt gekomen, en dat is maar één keer, in de eerste Korinthebrief, dan wordt er gezegd dat het geen avondmaal is. En dat men dat avondmaal eerst maar thuis moet nuttigen. Zodat je je afvraagt hoe je 's morgens om 10 uur avondmaal kunt vieren. Als je eerst thuis het avondmaal gegeten moet hebben. Dat brengt je in grote problemen. En dat is in hoge mate omdat rondom het zogeheten avondmaal, dat zogeheten laat ik daarna weer weggooien, want het is me veel te lastig. Maar het is omdat rond het avondmaal allerlei opvattingen en tradities, culturen ontstaan zijn die in de praktijk onbijbels zijn, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Maar dat is wel wat ik moet zeggen. Het is onbijbels. Waar ik met u over spreken wil, zal ik u meteen aan het begin zeggen, want het gaat een stuk sneller. Dat is dat in tegenstelling tot, want ik zeg dat er maar bij in tegenstelling tot, want dat ben ik mij bewust. Natuurlijk ben ik mij dat bewust. Maar in tegenstelling tot wat algemeen gedacht, geleerd, gezegd wordt, zijn brood en wijn van het zogeheten avondmaal niet een beeld van de dood. En ook niet een beeld van het lijden. Geen van beide. Uitdrukkelijk niet, en dat staat ook gewoon in de Bijbel. Al ben ik geneigd ook nog te zeggen, dat kunt u meteen afhaken, denk ik dan. Maar ik ben ook nog geneigd te zeggen dat je daar niet eens een Bijbel bij nodig hebt om te begrijpen dat een maaltijd of wat er verdoen moet gaan, ritueel of een echte, nooit de uitbeelding is van de dood, maar altijd van leven. En van nog een paar synoniemen daarvan, namelijk van gemeenschap, of anders gezegd van een gezamenlijke cultuur, een leefwijze, dat is nou eenmaal de betekenis van de tafel, en met name de tafel van de maaltijd. Dat is buiten de Bijbel zo, en dat zal ik u verder maar weer besparen dan, maar dat is zo. En in de Bijbel is dat ook zo. En dat staat er ook. Maar goed, op dat begrip ga ik niet meer verder niet in. Hoewel dat best zou kunnen, maar ik wil mij zoveel mogelijk richten op die ene schriftplaats, want ik beschouw het als één, die ene schriftplaats buiten Matthäus, Marcus en Lucas, waarin nog melding gemaakt wordt van wat wij het avondmaal noemen. Begrijp je me goed? Er zijn maar 4 schriftplaatsen in de hele Bijbel waar expliciet over de tekenen van brood en beker gesproken wordt. Dat is bij de zogeheten instelling van het heilige avondmaal, want dat staat dan boven het schriftgedeelte. Dat is in Matthäus 26, ik geef het toch maar, want ik kom er denk ik niet aan toe. Is in Matthäus 26... waar staat, want ik noem toch even de woorden die de Heer Jezus gebruikte. Matthäus 26, het gedeelte vanaf vers 26 ongeveer. Daar staat dat de Heer over het brood zegt: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En over de wijn, of althans over wat in die beker zat. En daar heb ik geen twijfel over, overigens, maar er staat nergens dat er wijn in zat. Maar ja, over de wijn dus, daar staat: dit is mijn bloed, dat van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Dat is Matteüs 26. En terwijl ik dat nou gezegd heb, zeg ik nog even wat. Namelijk dat er discussie bestaat, uitgebreid. Nee, niet in de traditionele kerken, maar als het zodra het minder traditioneel wordt wel. Over wanneer dat nou eigenlijk was dat hij met zijn discipelen bijeenkwam in die opperzaal. En hij onder andere dan dit avondmaal instelde, om zo te zeggen. Dan moet ik u zeggen, ik heb daar geen twijfel over dat dat punt 1 was in de nacht dat hij verraden werd. En dat was de paasviering. Dat wil zeggen, viering is niet het goede woord. Ik had moeten zeggen, het eten van de paasmaaltijd, sederavond op de 14e van de eerste maand. Ik volg de Bijbel, maar ik denk dat de traditie, de algemene christelijke traditie die dan gaande correct is, dat was op de donderdagavond. Die namen bestonden niet, maar ik zeg het maar even zo. En dat de Heer de andere dag gekruist werd, dat was de 15e van de eerste maand. Dat was de eerste dag van het feest van Pascha. Daarna werd hij begraven. Dezelfde middag nog voor de avond, want 's avonds begon de Sabbat. En de Sabbat in de Bijbel is nooit anders dan de zevende dag van de week. Op één uitzondering na, dat is de grote verzoendag. En daar is geen afwijking van deze regel. Die wordt wel overal geleerd in het Jodendom en ook in het Christendom, maar het is onzin. Sorry. Sabbat is alleen de zevende dag van de week. En gedurende de Sabbat lag de Heer in het graf. En de andere dag was dus de dag na de Sabbat, de eerste dag der week. Dat was volgens de inclusieve telling de derde dag. En op die dag stond hij op. Zodra die aanbrak. En dat was dus op zondag. Dat was dan meteen ook volgens Leviticus, niet volgens de rabbijnse Joden, de dag voor het bewegen van de eerstelingengarf voor het aangezicht des Heren. En 2 weken terug of zo ontdekte ik dat de Karaïtische Joden, want je hebt nog een andere categorie dan de rabbijnse Joden, dat de Karaïtische Joden zich meer houden aan de Bijbel dan de rabbijnse, en ik ben het met ze eens, die zeggen dat die eerstelingengarf moet bewogen worden op de eerste dag der week, de dag na de Sabbat, gedurende de week van Pascha. En ze hebben gelijk, maar ik roep dat al jaren. Maar ik vind het leuk dat je toch nog een Joodse categorie hebt, die dan weliswaar als ketters beschouwd wordt door de rabbijnse Joden, maar goed. Die dat handhaaft en zegt, we hebben niks met een Joodse traditie van doen uit de Talmud. We hebben van doen met wat er in de Tanach, wat er in de Bijbel staat. Dat zijn de Karaïtische Joden. En die houden ook vast aan deze regel. Dat klopt dus allemaal volstrekt precies. Dat daar aan gesleuteld wordt, heeft iets van doen met dat men de Heer graag gekruisigd had willen zien op het tijdstip van het slachten van het paaslam. Dus men probeert de kruisiging te plaatsen op de 14e van de eerste maand. Dat is één ding. En het andere ding is dat er zijn die hebben gehoord, dat de Heer 3 dagen en 3 nachten in het graf was en dat proberen ze kloppen te krijgen. En ik moet u zeggen, in alle ernst, ik wilde daar niet, als ik daarop in moet gaan op dit thema, dat is goed, maar dan een andere keer, laat het me weten, dan doe ik dat wel. Maar dat hele verhaal over 3 dagen en 3 nachten, als je die probeert te tellen, vanaf de begrafenis tot aan zijn opstanding, dan kan ik u van tevoren wel zeggen dat dat niet kan, want hij werd tegen de avond begraven en in de ochtend stond hij op. Dus je krijgt 1 nacht meer dan dat je dagen krijgt, wat je ook doet. Je kan het wel proberen, maar het is op voorhand tot mislukken gedoemd. Hoewel er sommigen het geprobeerd hebben, en niet de geringste, moet ik u zeggen. Nou ja, ik heb het maar in mijn tas laten zitten. Maar anders zou ik u laten zien dat wij maar één tekst hebben in Matthäus. Waar staat dat gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, de walvis. Alzo zou de zoon des mensen wezen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Eén tekst. En ik meen dat ik er een stuk of 12, 14, 16 had, ik weet niet precies meer. Maar zit in mijn tas en ik laat het daar nu. Waar het staat dat hij zou opstaan op de 3e dag. Of na 3 dagen. Maar in ieder geval niet na 3 dagen losgeteld en 3 nachten losgeteld. Dat kan namelijk niet. Maar u zou moeten begrijpen dat de hele uitdrukking in Matthäus over na 3 dagen en 3 nachten, of 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde, dat dat een Hebreïsme is. Dat wil zeggen, dat is Hebreeuws idioom, waarvoor het etmaal, ter aanleiding van het etmaal, de termen dag en nacht gebruikt worden. Omdat iedereen weet dat met name in het Hebreeuwse begrip dag een zeer rekbaar begrip is. Daarom is men nog niet eens of de dagen in Genesis 1 wel dagen waren van 24 uur. Of misschien lange perioden van tienduizenden jaren. Serieus. Het is een rekbaar begrip, de Hebreeuwse dag. En als het gaat om een kalenderdag, dan moet je zeggen dag en nacht, er zit niks anders op. Maar het is hetzelfde als wat wij noemen etmaal of kalenderdagen. En daarna worden, als er een telwoord voor moet, wordt het telwoord gezet voor de beide zelfstandige naamwoorden. Dus ze krijgen zoveel dagen en nachten. Maar dat betekent niks anders dan gewoon officieel 3 kalenderdagen. En als je veroordeeld wordt tot 3 dagen gevangenisstraf, dan ga je er vandaag in, morgen ben je erin, en overmorgen vroeg kom je er weer uit. Dat is tot vandaag zo. En als je die niet gelooft, dan gaat u nog eens een reisje boeken. Dan krijgt u een zoveeldaagse reis naar, weet ik veel, naar, weet ik veel, gunde kant het op. En dan is een zoveeldaagse reis, maar het zou je gedacht zijn, je kan er wel 2 afhalen, want de ene, is de ene dag is de naartoe en de andere dag is die van terug. Dus doe maar weer. Hebben jullie dat nog? Dat komt omdat ze ook de inclusieve rekenwijze hanteren. Zo heet dat, inclusief. Het is officieel, inclusieve rekenwijze heet dat. Nou, dat was het dan. En ik kan u daar voorbeelden van geven uit de Bijbel waarin dat blijkt. Dat na 3 dagen hetzelfde is als op de 3e dag. Staat er gewoon in. Dus die discussie ga ik niet op in. En waar ik ook niet op inga, is op het idee dat Johannes in Johannes 13 vers 1 een andere datum zou noemen dan de data genoemd in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat is domweg niet waar. Daar zit geen verschil in. Hij zegt precies goed. Alleen wij begrijpen niet wat hij zegt. Omdat we Exodus 12 niet kennen. Daar komt het feitelijk op neer. De oud-testamentische inzettingen. Maar goed, zoals gezegd, ik wil er wel een keer op ingaan. Maar voor nu wil ik het erbij laten. Dan keer ik terug naar waar ik was in Matthäus 26. Waar de Heer zei, neemt eet, dat is mijn lichaam. Over de brood en over de wijn, dat is mijn bloed. Dat wil zeggen, dat van het nieuwe verbond. Hebben jullie dat? Vervolgens krijgen we in Marcus 14, ongeveer vanaf vers 22, dezelfde gebeurtenis. Waar de Heer zegt, neemt eet, dat is mijn lichaam. Dat is dus volstrekt hetzelfde. En daarna, dit is mijn bloed, dat van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Waar dan niet bij staat, meen ik, tot vergeving der zonden. Maar fundamenteel is het hetzelfde. Dan is er nog Lucas 22. Daar staat over het brood, dat is mijn lichaam, het welk voor u, of aan u, het welk voor u, ten behoeve van u, aan u, het welk voor u gegeven wordt. En dat er in die schriftplaatsen staat dat hij het brak. Ja, het is 1 brood. Dus als je er wat mee wil, nou ja, wij snijden het in plakjes, of wij kopen het gesneden wat het maar was. Maar zodra je even de grens overgaat, hoef je niet eens ver. Daar wordt gewoon een brood gekocht, dat wordt afgebroken in stukken en je neemt maar wat. Toch? Dat is wat je met brood doet. Het verhaal dat we bestek moeten gebruiken. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ben er een voorstander van overigens, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is tamelijk uniek, want in de rest van de wereld eten ze gewoon met hun 10 geboden, heet dat. Gewoon met de handen en alles erin en zo. Ik heb het daar niet op, want ik hou niet van vieze handen. Nou, wel van vieze handen bij het sleutelen, maar niet bij het eten. Die is meer boel, maar vooruit maar weer. Maar sommigen gebruiken trouwens het brood als bestek. Hier ook, want het brood wordt ingedoopt in het een en ander. Heb je dat? Ga ik ook verder niet uitleggen. Dat het gebroken wordt, dat is normaal. Je weet niet hoe je anders een brood moet eten. Je breekt er een stuk af en je steekt het in je mond. Of ergens anders in, je steekt het in je mond. Of je steekt het ergens in en geeft het aan een ander. Dat kan ook nog en dat is wat de Heer doet. Maar dit waren de 3 schriftplaatsen. Meer zijn er niet, hè? De 3 schriftplaatsen over de, wat heet, de instelling, inzetting van het heilig avondmaal. Meer is er niet. En hoewel we in Johannes 5 hoofdstukken lang in die opperzaal zijn, met dezelfde gelegenheid, vinden we daar geen verwijzing naar de inzetting van het avondmaal. Wat je wel vindt, is dat de maaltijd voorbij is. En in Matthäus, Marcus en Lucas neemt hij dan het brood en de wijn en zegt dit is, enzovoorts, waar we het nu over hebben. En in het Johannes-evangelie, dat is Johannes 13, staat de Heer op van de maaltijd, legt zijn kleding af, omgaat zich met een linnen doek en begint de voeten van de discipelen te wassen. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En waarom ik het even noem, is omdat dat bijvoorbeeld, want er gebeurt veel meer, maar bijvoorbeeld dat is de uitbeelding van de tegenwoordige functie van Christus als de hoge priester, borg, middelaar, koning, hoge priester van het nieuwe verbond, nieuwe testament. Dat weet u, het testament en verbond, dat is hetzelfde woord. Daar is niet een verschil tussen. En de vertalers kiezen voor testament of verbond al nagelang. Maar dat is hun keus, maar in de grond is het gewoon één en hetzelfde ding. Testament is ook een verbond namelijk. Dus toen maar weer. Maar hij is de hoge priester van het nieuwe verbond en brood en wijn zijn uitbeeldingen. Nou ja, de wijn is een uitbeelding van het bloed van het nieuwe verbond. Want dat is wat hij zei, 3 keer. Matthäus, Marcus, Lucas. Bloed wordt 3 keer vermeld. Heb je dat? Verder komt het niet voor. Er is maar 1 andere schriftplaats waar ooit nog over het een en ander gesproken wordt. Dat is in 1 Korinthe 10 en 11. Ik beschouw dat als 1 schriftplaats, zal ik u zo laten zien. Dus 1 Korinthe 10 en 11 en verder nergens. U vraagt zich af waarom dat dan niet vaker vermeld wordt. Dan moet ik u zeggen dat, en ik zeg dat zeer onderkoeld, dat ik persoonlijk, dat hoef je zich niks van aan te trekken, maar dat ik persoonlijk de indruk heb dat het hele idee van het avondmaal, brood en wijn, in de praktijk zwaar overtrokken wordt in de christelijke traditie. Want waar staat dan dat men dat zou doen? Mijn vader, die er warm voorstander van was om het elke week op zondagmorgen te doen, uit traditie, die zei, daar is nauwelijks 1 tekst voor. En ik zit nog op die 1 tekst te wachten. Hij zei het alleen niet in het publiek. Dus ja, zover ik mij herinner. Maar hij zei het wel, daar is nauwelijks 1 tekst voor. En mijn moeder, die vond het gewoon fijn om het elke week te doen. Daar is ook niks mis mee. En u weet hoe het gaat in christelijke traditie. Er wordt verschillend over gedacht. Over hoe dat moet en wanneer dat moet enzovoorts. Maar ja, er staat nergens dat het moet. Ik ben van mening dat als er zoiets staat als zo dikwijls gij dit doet, dat dat niet eens slaat op wat wij nu officieel doen, maar gewoon op elke gelegenheid waarbij men wijn drinkt. Omdat de betekenis van de wijn altijd deze is, die van leven, en niet alleen maar op wat wij de avondmaalstafel noemen. Heb je die nog? Het is altijd een beeld van leven. Wat dat betreft kun je het aan de Joden navragen. Die roepen dat dan ook per traditie. En niet bij het avondmaal, want dat vieren ze niet. Maar ze hebben wel wijn in de hand en zeggen, lagaaien. Populair vertaald met op het leven. Want dat is wat het is. Eigenlijk eeuwig leven. Want anders had het gewoon gaaien moeten zijn. Maar gaaien is een meervoud. Dat wil zeggen op levens. En dat is een manier om te zeggen dat het gaat om lang leven. En feitelijk dus om eeuwig leven. Ze weten het wel. Ergens. Maar ze zijn het kwijtgeraakt. Maar dat is wat het is. En dat is het altijd. En niet alleen nu. In ons midden bedoel ik. En dat is waarschijnlijk de beste verklaring voor waarom het niet vaker voorkomt. Maar er is dus één schriftgedeelte waar erin op teruggekomen. Ook nog even iets anders. In Handelingen lees je natuurlijk ook over ze braken tezamen brood enzovoorts. Maar in de kringen waar ik uitkom staat nog steeds de discussie of dat een avondmaalsviering was. Ze beweren van niet. Omdat het bij de huizen gebeurde. Is mij ooit verteld. Ik heb altijd goed opgelet, dat hebben we gemerkt. Dus vooruit maar weer. Dat staat nog ter discussie. Als u het mij vraagt, als er staat dat ze bij de huizen brood braken, wil ik gewoon zeggen dat ze bij elkaar opkwamen en aten. Gemeenschappelijk. En al was het maar omdat elke maaltijd gemeenschappelijk de uitbeelding is van gemeenschap. Ook als er zo'n feestmaal wordt ingericht waarbij de genoden niet willen komen. En waar dan de heer zegt tegen zijn personeel, nou ja, haal ze dan maar van de straat. Als de genoden niet willen komen, het eten staat opgeschept, haal ze binnen. Wie dan ook maar, het betekent precies hetzelfde. Het is eenheid, gemeenschap, deel krijgen aan, enzovoort. Aan hem die de maaltijd heeft toebereid, en u weet wie dat is. Dat is de heer zelf, als de hoge priester van het nieuwe verbond. En terwijl ik het zeg, moet ik natuurlijk toch even, kan ik niet laten, verwijzen naar de figuur van Melchizedek, die volgens de Bijbel een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond. En van Melchizedek weten we maar één ding, nou twee. Hij nam tiende aan. Maar goed, die bedoelde ik niet. En het andere was, hij bracht voort brood en wijn. Maar als hij een type is van het nieuwe verbond en van de middelaar van het nieuwe verbond, wat bracht hij dan voort? Binnen het nieuwe verbond bestaat er geen dood. Het nieuwe verbond is gebaseerd op eeuwig leven. En dat is voortgebracht. En dat is wat door Melchizedek in Genesis 14 wordt uitgebeeld. Hebben die nog? Nou goed, het is 1 Korinthe 10 en 11. Het is één geheel. Ik beschouw het als één schriftplaats. En ik zal u vertellen waarom. Voordat je aan dat schriftgedeelte van 1 Korinthe 10, vanaf vers 15 eigenlijk, toe bent, heb je al 9,5 hoofdstuk achter de rug, waarin de apostel stilstaat bij de vleeselijke gezindheid van de Korintiërs. Dat is algemeen bekend, dus ik vertel het nu ook maar weer. Ik blader even wat een waarschuwing tegen verdeeldheid, de wijsheid van God en de wijsheid der wereld. De aard van Paulus' prediking, waarbij hij zegt, ik kom nooit toe aan de opstanding en de hemelse positie van Christus komt nooit verder dan Jezus Christus en die gekruisigde. En excuseert zich. Want, zegt hij, jullie zijn nog vleeselijk, want jullie zijn verdeeld, want de een roept, ik ben van die en ik ben van die. Ze hadden toen ook wel kerkgenootschappen binnen Korinthe. En dan staat er weer, boven hoofdstuk 3 staat dan weer vermaning tegen verdeeldheid. En jullie zijn vleeselijk. Hangen aan het vlees. Hoofdstuk 4, waarschuwing tegen hoogmoed. Hoofdstuk 5, zedeloosheid in de gemeente. Hoofdstuk 6, rechtszaken tussen broeders. Nog een keer hoofdstuk 6, waarschuwing tegen ontucht. Hoofdstuk 7, over het huwelijk. Het zijn maar 40 versen, dus het valt nog mee. Als je een keer over het huwelijk begint, heb je boeken, evangelische boekhandels vol mee. Over het huwelijk. Over hoe dat moet, als christen. Daarna over het offervlees en eventuele afgoderij en occulte zaken. Dat is hoofdstuk 8. En dan heb je hoofdstuk 9, Paulus' rechten en zelfverloochening. Dat is niet vleeselijk hoor, zelfverloochening. En dan Israël als waarschuwend voorbeeld, want met Israël ging ook alles mis. En dan ben je in hoofdstuk 10. Het is geen vrolijk schriftgedeelte hoor, die hoofdstukken. Echt niet. Waarom niet? Omdat die Corinthiërs, die meende echt, wat bijna alle christenen vandaag ook menen trouwens, dat de Heer er is voor ons en om ons leven hier op aarde enigszins te veraangenamen. En bovendien, die Heer moet ook partij kiezen voor ons kerkgenootschap en niet voor het andere. Wij horen echt bij hem, hè? Wij zijn de enige ware kerk en de anderen zijn weer wat anders enzovoort. En die moet ons helpen bij onze rechtszaken onderling enzovoorts. Toch? We moeten God in onze kant zien te krijgen. Dat is het hele idee. En dat vind je in alle godsdiensten precies hetzelfde terug. En zo wordt het christendom gedegenereerd tot een religie. Daar komt het op neer. Het is vleeselijk, aards. En je moet er hier wat aan hebben. En je hebt de Heer nodig in je leven. Ik ken zat mensen die hem echt niet nodig hebben hoor. Hè? En bovendien ken ik die tekst, dat is ook 1 Korinthe, zo'n stuk 15. Waar staat, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende. Dat waren die Korinthiërs kennelijk aan het doen. Dan ben je de ellendigste van alle mensen. Staat er. Dat bedoel je ook. Goed. Nou ja, en dan komt hoofdstuk 10... Het gedeelte vanaf vers 15, als tot verstandigen spreek ik, het staat er echt. Ik doe net alsof ik spreek tot verstandige mensen. Dat waren ze niet, denk ik. Maar Paulus zegt, oké, gedraag je nou eens, gebruik je hersens. Haal je verstand erbij. Let op. En dan stelt ze vragen. Dan moeten ze zelf antwoord geven. Het frontaal onderwijs houdt hij even achter de hand, zal ik maar zeggen. En hij doet het nu vragenderwijs. En hij zegt, oordeelt gij hetgeen ik zeg? En dat vraagt hij dus ons ook, hè? En dan komt hij, de vraag. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen. Dat woord zegenen is gewoon het Engelse to bless. Het is goed spreken over iets. Zegenen is goed, dankzeggende is ook goed. Ze hebben het woord twee keer vertaald nu, maar vooruit. De drinkbeker, de dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap? Dat wil zeggen, dit is natuurlijk gaat om een metafoor. Dat is ook al zoiets, maar dat moet je dan uitleggen. Het betekent, dat is een vraag, of de drinkbeker niet een beeld is van. Maar dat beeld van, dat staat er niet tussen. Dat doe je niet bij metaforen. Heb je dat? Dat is wat een metafoor is. Je spreekt over de kudde en over de herder. En je hebt het in werkelijkheid over de voorganger en de gemeente. Beter nog, over Christus en de gemeente. Maar je zegt er niet bij dat het beeldspraak is, want dat wordt iedereen geacht te begrijpen. Nou, dat zijn metaforen. Heb je dat? Zoiets. En dat is hier dus ook. Hè. Is die drinkbeker de dankzegging? En als je dat mist, dan denk je, wat de Rooms-Katholieken officieel leren, dat het brood verandert in het vlees van de Heer Jezus. Hè? En de wijn verandert in het bloed van de Heer Jezus. En dat is dan een wonder, een mysterie. En zo hebben ze het begrip verborgenheid dan weer een plaats gegeven. Zeg maar wat ik nu zeg hoor. En daar is heel wat afgediscussieerd tussen de reformatoren. Die al of niet van die Romeinse gedachten af moesten. Want er gebeurt natuurlijk niks mee. Het blijft gewoon hetzelfde brood en het blijft gewoon wijn. Ze hebben niet erkend dat het metaforen zijn. Waarom niet? Weet ik niet. Snap ik niks van, maar goed. Dan komt hij weer. Doe mijn best, hè. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet, een beeld van, de gemeenschap des bloeds van Christus? En daar moeten wij een antwoord op geven. Wij weten het antwoord, maar weten we ook waarom? Het antwoord is ja, dat begrijp je uit deze retoriek. Hè? Het antwoord moet ja zijn. Het is een beeld van de gemeenschap des bloeds van Christus. Maar waarom dan? Daar zit het probleem, hè? Waarom? Ik kan het zo goed even doorlezen voor het gemak, want er komt er nog een. Het brood dat wij breken, en dat brood gebroken wordt, heb ik u gezegd, dat is niks bijzonders. Dat is ook niet symboliek, dat is normaal. Maar het betekent dat het wordt uitgedeeld. Iedere stuk. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? En ook hier is het antwoord ja. Natuurlijk, maar wat betekent het en waarom is het zo? En dat staat in het volgende vers. Want, dat heet het redengevende voegwoord, want, er wordt gezegd waarom het zo is. Want, het is één brood, zodat u ziet dat het breken van het brood niks bijdraagt aan de betekenis van het brood. Ik bedoel, voor de symboliek was het één brood en blijft het één brood. Dat staat er. En voor zover het gebroken wordt, betekent het dat ieder die ervan eet, die zo'n stukje krijgt, daarmee dus deel krijgt aan niet een gebroken brood of aan het breken van het brood, maar aan één brood. Het blijft één brood. Dat staat er. Want één brood. En dat is het, dat staat er, dat is goed, dat is prima, maar het verzwakt de zin. Dat vind ik jammer eigenlijk. Het is, want één brood, zo zijn wij velen één lichaam. En ik hoop dat u begrijpt wat de apostel zegt. Hij zegt, dat brood, op de wijn komt hij niet terug, maar het betekent uiteraard hetzelfde, maar van het brood zegt hij, het is de uitbeelding van het lichaam van Christus. En mind you, de term lichaam van Christus is een aanduiding, dat is ook een metafoor trouwens, maar het is de aanduiding van heel de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En als ik u los van dit alles, gewoon als ik binnen was gekomen, ik had u gevraagd, waar staat dat over de gemeente als lichaam van Christus, wat had u dan gezegd? 1 Korinthe 12. Dat is één bladzijde omslaan. Het hadden we afgesproken toch, hè, dat je dat zo zegt, of niet?
Het staat eronder, hoor.
Oh, staat het eronder? Ja, nee. Jawel. Oh, ik ben er heel blij mee. Ik had het niet gezien. Maar 1 Korinthe 12 is dat. Dit is de inleiding tot wat de apostel nu gaat zeggen. Tot aan hoofdstuk 10 gaat het over die verdeeldheid van die Korintiërs. En daarna probeert de apostel te zeggen dat in werkelijkheid wij als kinderen gods deel uitmaken van één lichaam, van één gemeente. Toch? En daar komt hij op via dat beeld van het zogeheten avondmaal. Hij zegt, dat brood is de uitbeelding van de gemeente als één geheel, waar nog bij komt, maar dat is in hoofdstuk 12, dan legt de apostel uit wat het woord lichaam betekent. Het woord lichaam betekent, ook in het Nederlands, het woord lichaam betekent wel dat het gaat om een eenheid, maar uit verscheidenheid. Daar zijn zelfs Latijnse termen voor, die mij ontschieten nu, maar eenheid uit verscheidenheid, dat wil zeggen, het is een samengestelde eenheid, heet dat. Dat is wat het woord lichaam betekent. Staat waarschijnlijk ook in je woordenboek, mag ik hopen. En dat is wat de apostel zegt, dat brood is weliswaar gebroken in vele stukjes en iedereen krijgt er wat van of iedereen eet er wat van, maar voor de symboliek blijft het één brood. En zo zegt hij, want het is één brood en zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij al, staat er nog een keer achter, omdat wij allen deel hebben aan één brood. Eens brood deelachtig zijn wil zeggen deel hebben aan één brood. Dan is dat brood toch de uitbeelding van, laten we zeggen, de opstanding van Christus en daarmee van heel de gemeente. Dat heb ik ook eens aan een broeder voorgelegd. En die zei, en die had het enig recht van spreken, hij zei, ja, maar dat wordt bij ons beschouwd als de uitzondering. Want alle andere schriftplaatsen is het brood een beeld van het lijden en de dood van de Heer aan het kruis. Behalve in 1 Korinthe 10, maar hier past de apostel Paulus het anders toe. En toen was ik gealarmeerd. En als ze gaan beginnen met, ja, maar hier is er uitzondering, dan weet je dat je risico loopt dat je met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Dit is niet de uitzondering. Het was nooit anders. Ook al die paasmaaltijd, ook in Matthäus, Marcus en Lucas, waar de Heer die dingen zei over brood en wijn, had hij het over niks anders dan wat hier staat. Want hij sprak daar niet over zijn lijden. Ik heb u er straks even aangehaald, Johannes 13 uit mijn hoofd. Over na de maaltijd legde de Heer zijn klederen af enzovoorts. Maar dat hoofdstuk begint met in de eerste plaats vast te stellen dat het wel degelijk de 14e Nissan was. Dat heet voor het feest van Pascha. Als je de klemtoon legt op feest, dan zou je genoeg moeten weten. Voor het feest van Pascha, en er staat er in een lange tussenzin, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Hebben we dat? En hoofdstuk 14, vers 2, in het huis mijns vaders zijn vele woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En meer ga ik nou niet noemen, maar waar het me om gaat is heel simpel. Wat de Heer zijn discipelen voorhoudt is niet dat hij binnen enkele uren zou gevangen genomen worden om gedood te worden. Waar hij over spreekt is wat het resultaat daarvan zou zijn in zijn opstanding namelijk. Daar sprak hij over. En misschien heb je dat in hoofdstuk 13 nog niet door, maar in hoofdstuk 17 van Johannes is het algemeen bekend. Voor zover er iets bekend is dan natuurlijk, maar goed. Hè? Dat noemt men al sinds mensheugen is het hoge priesterlijk gebed. En dat klopt, want het spreekt over wat de Heer vandaag doet. In zijn hemelse positie. Ook hoofdstuk 17 begint trouwens zo, hè. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, nou vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was enzovoorts. Het gaat over het nieuwe verbond dat binnen enkele dagen zou aanbreken. En misschien moet ik even wat nauwkeuriger zeggen, dat volgens Hebreeën 7, nou laat ik het anders zeggen, dat volgens Romeinen 7, de dood des Heren, want zo heet dat, het einde is van het oude verbond. Want de mens, de vrouw, de mens is onder de wet zolang het tijd als de wetgever leeft. Zolang het tijd als de man leeft. En als die gestorven is, is ze vrij van de wet om te worden eens andere. De dood van de Heer Jezus maakt een eind aan die huwelijksrelatie van het oude verbond. En sinds de Heer gestorven is aan het kruis, is ieder vrij van de wet. Want sinds de Heer één voor allen stierf, zijn allen gestorven en dus vrij van de wet. En het wordt geacht het begin van het nieuwe verbond. Dus dat staat erachter, opdat men niet zou dienen in de oudheid der letter, maar in nieuwheid des geestes. Zo eindigt die pericoop toch in Romeinen 7, goed. En volgens Hebreeën 9 staat er inderdaad dat de testamentmaker eerst zou sterven en dan zou op grond van zijn dood het testament in werking treden, zijnde het Nieuwe Testament uiteraard. Hebben we die nog? Nou, daar sprak de Heer over. En wat je dus vindt, Matthäus, Marcus, Lucas, Maar ook hier in 1 Korinthe trouwens, en in Johannes min of meer, daar vind je na de maaltijd, dat wil zeggen de hele sedermaaltijd, de hele paasmaaltijd was afgelopen. En toen begon de Heer te spreken en toen begon hij de voeten der discipelen te wassen. En toen pakte hij het brood en zei, dit is mijn lichaam voor u. En toen pakte hij de wijn en zei, dit is het bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond enzovoorts. En begrijp me niet verkeerd, het bloed wordt gestort voordat het verbond in werking treedt, om het verbond in te wijden. Het oude verbond werd in werking gesteld door besprenging met bloed. Dat staat ook allemaal in de Hebreeënbrief uitgelegd trouwens, hoor. Daarom heeft ook Mozes alles besprenkeld met bloed. De hele tabernakel en alle voorwerpen en het volk enzovoort. Dat is met bloed en zo trad het oude verbond in werking. En nu wordt gesproken over het bloed van het nieuwe verbond, maar dat is niet dood, dat is het leven van het nieuwe verbond. Dat is het tegenwoordige, actieve, werkzame leven, namelijk bloed van Christus. Het is zijn opstanding. En dat deden hij uit. Het is ongeveer hetzelfde als wat hij een paar dagen later, in waarschijnlijk diezelfde opperzaal als u mij vraagt, tegen zijn discipelen zei. Dat was in zijn opstanding. En hij verscheen aan zijn discipelen, hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En als u mij vraagt, is dat in werkelijkheid niks anders van, neemt eet, dit is mijn lichaam en drinkt alle eruit, want dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Er is geen verschil tussen. Hij sprak over zijn leven dat hij overdroeg, dan wel zou overdragen aan degenen die zijn vader hem gegeven had. Die woorden leen ik uit Johannes 17, uit het hoge priesterlijk gebed. Ook in die opperzaal, om zo te zeggen. En nou terug, 1 Korinthe 10. Het is niet een uitzondering, hier staat gewoon dat brood en wijn een beeld zijn van de opgewekte Christus en daarmee van heel de gemeente. En dat het aanzitten aan die maaltijd de uitbeelding is van deel te hebben aan Christus en dus aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Daarom was trouwens ook een opperzaal als uitbeelding van de hemel, maar dat zijn al details waar ik liever niet op inga nu. Maar dat is wat het is. Maar moet je kijken hoe het nou verder gaat. Hè? Dat is 1 Korinthe 10. Laten we zeggen vers 16 en 17. Trouwens in vers 18 staat dat het eten van het altaar is gemeenschap met het altaar. Want maaltijd is gemeenschap en gemeenschap is leven. U wordt geacht dat te weten, dat gemeenschap leven is. Hè? Ik denk niet dat ik die hoef uit te leggen. Maar op een of andere manier waarschuwt de apostel in de volgende verse tegen eventuele afgodendienst. Maar zegt dan niettemin vanaf vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd. Zei het trouwens hier niet voor het eerst in 1 Korinthe, maar dat doet er nou niet toe. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Afgodendienst ook dan. En zegt, nou, dat kan je beter niet doen. Maar als je afgoden niet kent of erkent, want beslot bestaan ze niet, er bestaat maar één God, dan zegt de apostel, trek je er maar niks van aan, want doe maar. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil, want wat er allemaal mee gebeurd is, hoef je niet te weten. Nou weet ik wel dat je daarna in de boekwinkel, de evangelische boekwinkel en de boekentafel allerlei literatuur vindt die je waarschuwt voor dit en dat en zus en zo, omdat het allemaal zo slecht voor een christen is. En dan moet ik u zeggen, dat kan er wel wezen, maar ik heb daar niks mee. Mijn Bijbel zegt, er is niets onrein in zichzelf. Pas als je het onrein acht, is het onrein. Dus ik laat me ook niet wijsmaken dat dingen onrein zijn. Daar moet ik voor waarschuwen. Want er is niets onrein in zichzelf. Het is symboliek als iets onrein verklaard wordt. Symboliek. Hebben jullie die nog? Want het bestaat in je gedachten. Dus wat hier staat, maar dat is wat Paulus later aan Timotheus uitgebreid schrijft, enzovoort. Want we zijn vrij, let op, we zijn vrij. Merkwaardig genoeg, de apostel wil die Korintiërs tot de orde brengen. tot de orde roepen. En in plaats van dat hij zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo, zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Hebben jullie? Wat heeft het avondmaal ermee te maken? Dat is heel eenvoudig. Wij leven onder het nieuwe verbond en dat wordt gekenmerkt door vrijheid. Verlost van de wet, verlost van het vlees, verlost van de oude mens, verlost van de wereld, de heerschappij van zonde, dood en wet. Wij staan in de vrijheid. En dat is waar het over gaat. En de beelden die we hebben, zijn niet hoe men van die slavernij is afgekomen, maar zijn beelden van de vrijheid waarin wij staan en waarin wij leven. Ze bepalen ons leven, als u begrijpt wat ik bedoel. Als je een teken wil hebben van hoe wij tot die vrijheid gekomen zijn, hebben wij de doop. Dat geen immers een uitbeelding is van dood en opstanding. En er staat nergens, zo dikwijls gij dit doet, doet het op mijn gedachtenis of iets dergelijks. Dat gebeurt maar één keer. Want wedergeboorte is maar één keer. En als van brood en wijn staat, zo dikwijls, dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat het niet betekent dat je het dikwijls moet doen. Maar zo dikwijls gij dit doet, wil zeggen elke keer als je het doet, doet het tot mijn gedachten is, zodat er meteen het idee bij is van herhaling. En dat komt omdat het de uitbeelding is van ons gewone dagelijks leven. Wij zitten elke dag aan zijn tafel. Wij leven uit zijn hand. Wij behoren, ook in het kinderniveau dan, wij behoren tot zijn kudde. En hij doet ons nederliggen in rust, in vrijheid en in grazige weiden. Dat betekent dat er voedsel genoeg is. Nou, dat is wat het is. Leven, vrijheid. Daarna krijgen we het stukje waarboven staat de vrouwen in de gemeente. Dat is nou jammer dat dat erboven staat. Want ik bedoel, dit, zodra het over de vrouw gaat, dan neemt het alweer meer ruimte in dan het had moeten innemen. Dat is altijd zo. Want er blijft altijd een hangijzer, blijft het. Een heet hangijzer. Het blijft altijd discutabel. Maar ik moet u zeggen dat het stuk daar in werkelijkheid niet over gaat. Dat er weliswaar lange tussenzinnen, parentheses zijn. Ik heb het ook voorzien hier en daar van wat haakjes. Haakjes openen en sluiten om de hoofdlijn vast te houden. En dan valt er van mee. Waar het om gaat namelijk, is niet dat de vrouw iets op haar hoofd zou moeten hebben, bij welke gelegenheid ook. Waar het over gaat, is dat de man dat niet moet. En er is een goede reden voor. Want dat hoofddeksel heet een macht. Ik ben even aan het zoeken. Daarom, vers 10, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Dat is een ander woord voor een hoed dus. Of een sjaaltje. Toch? Ik hoop dat u merkt dat we nu aan het oefenen zijn in de metaforen. Want de hoed, het hoofddeksel, is een uitbeelding van de macht waaronder een vrouw staat. Daarom moeten die islamitische vrouwen helemaal bedekt zijn, niet alleen het hoofd, maar zoveel mogelijk. Want denk erom dat ze onder de duim en de hele hand en zo gehouden moeten worden. Kun je er zo aan afzien wat het is? Het is de uitbeelding van de macht waaronder ze staan. Heb je dat? Het is een beeld van dat ze niet vrij zijn. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Nou ja, natuurlijk komt het ter sprake, zo gaan die dingen. Maar waar het in werkelijkheid over gaat, is dat een ieder man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. En u weet allemaal dat de Joden, en dat is het dichtstbijzijnde uiteraard, bij christenen, dat de Joden per definitie een hoofddeksel dragen. Soms zo'n belachelijk groot ding. Stik heet buiten, dragen ze grote Poolse, het komt uit Polen eigenlijk, maar goed, zo'n bontmuts, weet u wel, enzovoort. En sommigen hebben het klein gemaakt tot een keppeltje, moeten ze met een haarspeltje vastzitten, of met dubbelzijdig plakband, bij gebrek aan haar. Ja, kom allemaal voor, broeder. Sorry, maar dat moet allemaal op, enzovoort. Maar waarom doen ze dat? Omdat het de uitbeelding is van een leven, een bestaan onder de macht, namelijk die van de wet. Dat is wat het is. En daarom moesten wij, tegenwoordig hebben ze alles veranderd, maar daarom moesten wij als militairen altijd een hoofddeksel op. Althans, in de buitenlucht. Maar dan ook echt altijd, geen denken aan, dat je, minstens een pet. En soms ook van zo'n grote leren bont, laat maar zeggen, zo'n kolbak, of hoe die dingen maar heten, want er zijn een paar namen voor, al nagelang het model. Maar het is de aanduiding van dat men onder de macht staat en onder het commando van iemand anders. Dat is het hoofddeksel. Voor de hele wereld geldt dat. Of gewoon zo'n verentooi als je een Indiaan bent, weet je wel. Nou goed, zulke dingen. Dat is wat het is. En voor ons geldt, wij nemen de hoofddeksel af. En dat is de uitbeelding van onze vrijheid. De wet is weg. Het hoofddeksel, wij dragen zo'n ding op het hoofd. In werkelijkheid, naar Bijbelse toelichting, maar dat is ook in Korinthe dat het toegelicht wordt, met name 2 Korinthe 3, waar de apostel erop terugkomt, zegt, ja, dat hoofddeksel, dat is eigenlijk voor het gezicht langs. Hè? Het is een sluier, het is inderdaad helemaal dicht. En men ziet helemaal niks meer. Er ligt een bedekking over de ogen, over de oren, over het hart, en waar maar over, en over de Bijbel, enzovoorts. En die bedekking, die zou nou juist weg moeten. Israël kreeg de wet en toen kwam de bedekking. En Mozes legde een bedekking over zijn gelaat, 2 Korinthe 3, waar het aangehaald wordt. Maar voor ons geldt, wij leven niet onder het oude, wij leven onder het nieuwe verbond, dus weg met die bedekking. En als men nadert tot God, dan houdt men niet die bedekking op, dan is het open. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, helaas vertaald met als in een spiegel aanschouwende, maar het is gewoon weerspiegelen, wat een spiegel doet, hè, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Daar gaat het over. Waar gaat het over? Over dat we niet leven onder de wet en dat het uitgedrukt wordt in beelden. Namelijk in brood en wijn, die een beeld zijn van het nieuwe verbond. En het afwezig zijn van het hoofddeksel in 1 Korinthe 11 is net zo goed de uitbeelding van het oude is weggedaan, ziet het is alles nieuw geworden. En dat is de samenhang tussen het avondmaal uit 1 Korinthe 10 en het hoofddeksel uit 1 Korinthe 11. Het zijn allebei beelden van precies hetzelfde, precies in de praktijk hetzelfde moet ik zeggen. Eén is een beeld van het nieuwe verbond als zodanig en het andere is de uitbeelding van dat het oude is weggedaan. En dan komt de apostel dus later in 2 Korinthe 3 en 4, en wat er verder volgt, op terug. Over dat hoofddeksel. Daar staat ook, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van een nieuw verbond te zijn. En niet van het oude, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, de geest maakt levend. En de wet is een bediening des doods en is een bedekking. En Israël leefde onder de bedekking. En Mozes deed een bedekking over zijn gelaat. En tot vandaag ligt die bedekking erover. En als ze tot de Heere bekeerd zal zijn, wordt de bedekking weggenomen. Dat is de samenhang van dat schriftgedeelte daar. 2 Korinthe 3 gaat over precies hetzelfde. Nou, dat is hier 1 Korinthe 11. En daarna krijg je een tweede deel van 1 Korinthe 11. Alsnog weer dat avondmaal. En mind you, de betekenis verandert niet. Dat is wel wat ze ons willen wijsmaken soms. Maar de betekenis is hier dezelfde als in 1 Korinthe 10 en als overal. Daar staat in de eerste plaats vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt. Dat dan wil zeggen dat de apostel op dit thema terugkomt. Hè? Het wil zeggen dat hij het voorgaande samenvat. Want hij is niet van thema veranderd. Boven 10 vers 14 staat het avondmaal. Oké, maar daar gaat het nog steeds over. En het verhaal over het hoofddeksel enzovoort hangt daar rechtstreeks mee samen. Gaat over precies hetzelfde, zoals gezegd. Nou, als gij dan bijeen samenkomt, let op bijeen en samen, hoe nadrukkelijk de apostel dat dan dus zegt, hè? Je komt bijeen, samen, het is een gemeenschappelijk iets. Maar dat is niet des Heren avondmaal eten, want des Heren avondmaal was die maaltijd met de paasviering. Dat was ter verzorging van de uitwendige mens, want zo heet dat. Maar in ieder geval voor de fysieke behoeften. Maaltijd. Maar de apostel zegt, dat is dit niet. Want in het eten, waar het over eten gaat, neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Hebben u dat? Dat is dus gewoon een ieder, dat is gewoon thuis. Je eet eerst. En dat loopt dikwijls uit de hand bij die maaltijden. De een is hongerig en de ander is dronken. De een krijgt te weinig, de ander krijgt te veel. Maar zie maar dat gedoe moet je in je gemeentelijke bijeenkomst, als je als kinderen God samenkomt, moet het er zo niet uitzien. Maar dat is het ook niet. En hieruit blijkt dan ook dat het gaat om wat wij noemen een rituele maaltijd. Het gaat om de symboliek. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Nou ja, ze kwamen dus bij elkaar om te eten en te drinken. En dat liep dan dikwijls uit de hand. Met dronkenschap en alles. Dat is wat er staat, toch? Tot het thuis. Nou, vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Daar hoop ik het binnenkort eens over te hebben. Over die uitdrukking. Want wat de apostel hier zegt is dat het christelijke leven en ook het christelijke gemeenteleven in hoge mate een zaak is van traditie. Dat wil zeggen overgeven. Paulus zegt, ik heb het van de Heer ontvangen en dan geef ik jullie door. Want zo gaat het. Dat heb ik u al vaker verteld. Wij hebben geen wet. En u weet wat ik daar straks zei, er is nauwelijks één tekst voor. Ja, zo is het maar net. Hoe het dan moet, ja, dat wordt in de Bijbel niet voorgeschreven. Niks eigenlijk. We moeten ons ermee zien te redden. En wij volgen in hoge mate, niet noodzakelijk voor de volle 100%, maar we volgen in hoge mate degene die voor ons als kinderen Gods geleefd hebben enzovoort. En voor zover dat mogelijk is, volgen we in die traditie. Traditie, dat is het woord. Overdracht door de generaties heen. Dat vond je onder Israël, dat is Israël ook opgedragen, dat ze de kinderen moesten vertellen enzovoort. En dat geldt voor ons als christenen ook. Maar zoals ze zegt, daar heb ik het een andere keer over. Ik denk de volgende keer in Apeldoorn, in het contactdag. Maar goed, ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Dat was niet de maaltijd was het paaslam, vlees. Maar je krijgt er wat brood bij, een beetje restaurant krijg je wat brood erbij, toch? Ja. In welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, en dan staat er dus waarom hij het brak. Hij zei, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. En in uw statenvertaling staat erbij dat gebroken wordt. En dat moet u doorstrepen, want dat is een misverstand. Dat vind je ook in latere Nederlandse vertalingen ook niet meer terug. Omdat algemeen bekend is dat dat er niet staat. Nou ja, er stond in een exemplaar van de Textus Receptus, heet dat, dat men gebruikt heeft voor de Statenvertaling, maar het is inmiddels algemeen bekend dat dat ten onrechte was. Hè? Ja, die hele uitdrukking, dat voor u verbroken wordt, of dat gebroken wordt, staat er dus niet. Bij nader inzien, dat staat dus nergens, dat hij dat zegt. Want dit zou de enige plek zijn. Maar het staat er niet. Er staat wel dat hij het brood brak ooit. Maar hier staat het ook niet. Ja, hier staat hij brak het brood en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Want dat is waarom hij het brak, om het uit te delen. Maar het is niet een beeld van de dood, afgezien daarvan blijft altijd problematisch, omdat de Heer Jezus letterlijk zijn lichaam aan het kruis überhaupt niet gebroken werd. En daar staat er ook nog zwart op wit, uitdrukkelijk, hè? Dus je blijft daar problemen mee houden dan. Maar het staat niet, staat ook nergens. Hij brak het brood en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. En let op, dat tot mijn gedachtenis niet betekent noodzakelijk tot mijn nagedachtenis. Heb je dat? Doe dat om aan mij te denken. Maar het impliceert niet dat degene die dat zegt dan dus dood is. Die hebben u toch, ik roep altijd, wij moesten vroeger, want het was mode, dan moest je zo'n ding in je auto hebben, zo'n klein lijstje met zo'n pasfotootje van je geliefde. En er stond dan op, rij voorzichtig, denk aan mij. Maar dat betekent niet dat degene die op de foto stond noodlottig was overleden. Dat betekent juist niet. Dat betekent dat zo iemand leeft. Hebben u die nog? Ja, het is niet een nagedachte, dat staat er toch niet? Het is, doet dat tot mijn gedachtenis, om te denken aan degene met wie wij verbonden zijn. Levend en wel uiteraard. Het is brood. En we eten van het brood dat hij aanreikt. En hij zegt, het is één brood en we zijn vele één lichaam, we zijn één geheel. Denk aan mij. Het zijn zichtbare beelden van de levende Christus. Trouwens, het brood heet bij een andere gelegenheid het brood des levens. En dan weet ik wel dat dat niet het brood was van het avondmaal. Maar dan ga ik zeggen, maar dit was ook niet het brood van het avondmaal. Dit was brood na het avondmaal. Dat vind ik maar onzin allemaal. Brood is een beeld van leven. De mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Daarom heet dat woord het brood des levens. Hebben die nog? En Petrus zei, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En zo verder. Dus bij dat brood denken we aan een levende Christus en niet aan zijn lijden en zeker niet aan zijn dood. Leest u mee. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, nou misschien zei hij legaim, ik weet niet hoe oud die uitdrukking is in de Joodse traditie, maar in dat geval heeft hij toegelicht en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, is het Nieuwe Verbond. In mijn bloed, iets verzwakt, dit is het bloed van het Nieuwe Verbond, maar zo staat het elders. En hier heet het, dit is het nieuwe testament, maar dat gaat over eeuwig leven in mijn bloed. Want bloed, dat heb ik nog niet gezegd, bloed is nou eenmaal, sorry, het is een beeld van leven.
Johannes 6, vers 54.
Bloed is leven, Johannes 6, vers 54 zegt hij. Dat gaat over wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt enzovoorts. Want dat is waarlijk spijs en waarlijk drank. En spijs en drank zijn levensmiddelen, niet doodsmiddelen. Bloed is leven, bloed is actief, bewegend leven. Niet een levensprincipe, maar het actieve leven. Daarom beweegt bloed. Als het niet beweegt, dan is het over. En uit. Hebben we die nog? En als je het ziet, is het ergens uit, dan is er sprake van dood. Maar bloed is leven. En dus legaim. Deze drinkbeker die ik u aanreik is een beeld van mijn leven onder het nieuwe verbond. Van opstandingsleven. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. Dat vonden de vertalers niet wenselijk, dus die hebben erin gevoegd. Die... Zo dikwijls gij die zult drinken, maar dat staat er niet. Zo eerlijk zijn ze dan wel, het is schuin gedrukt, staat er niet. Er staat gewoon zo dikwijls gij zult drinken. Dat wil zeggen bij welke gelegenheid dan ook. Want dat is de strekking van dikwijls. Bij elke wijl, elke gelegenheid. Doe dat zo dikwijls gij zult drinken. Tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo, en dan komt hij, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. En nou in de eerste plaats wat er niet staat. Er staat niet, zo verkondigt het lijden des Heren. En ook niet zo verkondigd het overlijden des Heren. Eigenlijk Maar, nou word ik een letterzifter, maar eigenlijk staat er... Zo verkondigt het dode van de Heer, want dat woord dood... is eigenlijk niet eens een zelfstandig naamwoord, maar een bijvoeglijk naamwoord... dat zelfstandig geworden is, zo heet zoiets. Dat wil zeggen, het is het bijvoeglijk naamwoord dood. En zonder dat er nog wat volgt, maar dan wordt het dode in gewoon Nederlands. Dat is eigenlijk de uitdrukking. Maar het is de vaste uitdrukking trouwens in de Bijbel, dus laat maar verder. Maar zo verkondigt het dode van de Heer... Zo verkondigt dat hij, niet dat hij sterft of de dood ingaat, maar verkondigt dat hij dood is. Maar u en ik weten, hij is niet dood. Of wel? Ja, dit vind ik een legitieme vraag hoor. Hij leeft toch? Waarom staat er dan verkondigd de dood des Heeren? Want er staat niet zo verkondigd zijn overlijden. Dat is niet wat het woord betekent namelijk. Echt niet. Ik zeg altijd, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dan zeg ik nu ook, waar gaat het eigenlijk over? Niet over dat we hier een instructie krijgen voor het gebruik van een bepaald ritueel. Zo van, je moet het zus en zo doen en eventueel dit is wat het betekent. Dit is niet wat je krijgt. Wat je krijgt hier van Paulus is een uiteenzetting met betrekking tot de positie van de gelovigen... die niet leeft onder de wet, maar die deel uitmaakt van het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, zijn huis, en dat leeft, bestaat, dat is onder het nieuwe verband. En met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die brood en wijn voortbrengt. Daar gaat het over. En wat de apostel zegt is, kijk, let er dan op, kijk er eens naar, ziet... Enzovoort. Ziet Israël dat naar het vlees is en wat het maar is. En ziet is naar het avondmaal. Je weet toch wat dit is? Hij vraagt het. Hij zegt als tot verstandige spreking. Het is toch een beeld van de eenheid van de gemeente met Christus. Als één lichaam. Nou leef daar dan uit in dat bewustzijn. Dat we als gelovigen aan elkaar verbonden zijn. En behoren tot die gemeenschap. In plaats van je bezig te houden met alles wat ons eventueel zou kunnen scheiden. Wij zijn één. En je drukt het uit elke keer als je samenkomt rondom die maaltijd. En Paulus neemt het misbruik van die maaltijd weg en zegt, dat doe je thuis maar. Maar als je bij elkaar komt, gaat het erom dat je je bewust bent van hoe de situatie is. En waarbij deelnemen aan het brood en wijn als uitbeelding van de nu actieve, levende Christus... en het aanvaarden als het ware uit de hand van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek... verklaren wij daarmee dat het oude verbond achter ons ligt en beëindigd is... omdat de testamentmaker, en hoe het allemaal maar heten mag, is overleden. De dood des Heren is de uitdrukking voor het einde van het oude verbond. Het was de Heren die het oude verbond gaf. En het is de Heren die een einde gemaakt heeft daaraan. Daartoe kwam hij op aarde, vernederde zich, liet zijn naam los. Werd zoon des mensen hier op aarde, ook nog om te dienen enzovoort. En... verloste daarmee al diegenen die onder de wet leefden. Einde van het verhaal. En dat demonstreren wij met brood en wijn. Dat al die dingen van die oude wereld, van zonder dood en wet, dat het allemaal niet geldt, dat we ervan verlost zijn, dat het niet onze wereld is, enzovoorts. Maar dat we deel uitmaken van die algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, enzovoorts. Hebben we dat nog? Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt positief. Ja, ik moet even een paar zinnen voorbij laten gaan die ik beter zo niet kan noemen. Uit mijn verleden, die ik opgevangen heb. Maar het waren uitspraken over, ja, er is toch ergens iets mis met ons. En met, maar wij weten niet wat er mee mis is. En ik weet wel wat er mee mis was. Wat er mee mis is, is dat als je elke zondag in je belangrijkste samenkomst die je überhaupt hebt, elke zondag bepaald wordt bij het lijden als zodanig van de Heer Jezus Christus, dan, ja, veel goeds kan het niet worden. Ik bedoel, dan ben je elke keer weer bij het kruis en hij leeft nog. En de Bijbel zegt, nee, verkondigt de dood des Heren. Het is achter je. Heb je dat nog? Het kruis en ook het avondmaal is niet het eindpunt waar je naartoe leeft en waar je nou op moet voorbereiden van tevoren. En al dat soort dingen meer, anders mag je niet deelnemen enzovoort. Het is andersom, je begint ermee. De Heer zegt, kom en eet, je hebt nog een lange weg te gaan. Heb je die nog? Het begint met de maaltijd. En daarna komt het leven als zodanig. Het is het uitgangspunt, ook in deze redenering. Namelijk, je zit aan die tafel, prachtige uitbeelding van je eigenlijke positie. Tegenover God, tegenover Christus en tegenover elkaar. Daarom zit je samen aan. En heb je het gezien, heb je het beleefd? Beleef het dan alle dagen van je leven. En elke keer als je drinkt of eet, denk daar dan aan. Dat geldt voor je maaltijd ook hoor. Denk eraan, we maken deel uit van hem en hij geeft ons dat leven en onderhoudt dat leven enzovoorts. En we zitten niet aan een tafel op een bepaald tijdstip dat we zelf hebben afgesproken op een wijze die traditioneel bepaald is of iets dergelijks. Wel nee, wij zitten aan alle dagen van ons leven. En alle dagen zijn wij priesters naar de ordening van Melchizedek en alle dagen dienen we de Heer. En elke dag van ons leven is onze eredienst. Ik meen het echt hoor. Ik meen dat Paulus dat meent en dat hij dat hier zegt. En daarom zegt hij, weet wel wat je doet. Je neemt aan die maaltijd deel, trek er dan de consequenties uit. En hij zegt niet, je leeft liederlijk, dus blijf van die maaltijd af. Dat zegt hij niet. Het is precies andersom. We beginnen bij de tafel des Heren, om zo te zeggen. En het is de uitgangspositie van onze levens. En ook als we het teken niet in ons midden hebben, dan nog komen we bijeen in de eerste plaats om bepaald te worden bij de levende Christus en wie hij voor ons is en wie wij bij hem en met hem geworden zijn. En daaruit leven wij ons leven van elke dag. In het besef dat we dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond. En indien niet, ja, dan krijg je dit soort dingen. Wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Sta je straks voor de Heer. En waarom hebben we niet geleefd als kind van God en als verbonden met alle gelovigen enzovoort? Je kan niet zeggen dat je niet wist, want je had die tekenen in je midden. Zie ik al die mensen naar de Eucharistie, of hoe dat maar heet mag, enzovoort. Maar kennen ze die eenheid eigenlijk? En leeft men daaruit? Dat is waar het over gaat. En als je dat niet kent, dan eet en drink je onwaardig. Ja. Maar het is juist om erbij bepaald te worden. Wat is het? En dan moet ik u zeggen, nee, het is een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. En daarvan zeg ik, sinds jaar en dag, dat is het meest onbekende uit heel de Bijbel, denk ik. Het tegenwoordige werk van Christus. Wat doet hij? Hij geeft ons brood en wijn. En inderdaad, in het Johannesevangelie vind je niet de inzetting van het avondmaal. Maar je vindt wel Johannes hoofdstuk 6, dat hele hoofdstuk over de wonderbare spijziging. En over de brood dat uit de hemel is nedergedaald. En de Heer zegt, ik ben dat ware brood. Want bij Mozes, ja, daar zijn ze allemaal aan dood gegaan ook nog. Hè? Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven, staat er. In één zin. Komt er ongelukkig uit, maar het staat er zo. He? Ze hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, enzovoorts. Want dat is waarlijk spijs en drank. En dat is de variant binnen het Johannes-evangelie op de inzetting van het avondmaal zoals we kennen in Matthäus, Marcus en Lucas. En de enige toelichting die wij hebben hierop is die van dit schriftgedeelte, 1 Korinthe 10 en 11. Namelijk, niet als uitzondering, maar als enige verklaring, het is de uitbeelding van onze verbondenheid met de levende Heer. En met dat plaatje op de achtergrond komen we terecht in hoofdstuk 12... De verscheidenheid der geestelijke gaven staat erboven. Het idee is, we maken allen deel uit van dat ene lichaam, maar hebben binnen dat ene lichaam een verschillende bediening. Want het idee dat alle mensen gelijk zijn, dat hebben ze ook zwaar overtrokken tegenwoordig. Want het is natuurlijk niet zo. Maar wij als gelovigen hebben inderdaad binnen dat lichaam van Christus allemaal een verschillende functie, een verschillende bediening. En gezamenlijk maken we deel uit, daarom juist, van dat ene lichaam. En dat is wat aan die maaltijd wordt uitgebeeld. Daarom iedereen van harte uitgenodigd om aan te zitten aan die tafel, om te komen tot de hoge priester van het nieuwe verbond en om te eten en te drinken van wat hij ons aanreikt. En dat is niet anders dan dat eeuwige leven dat er is in Christus Jezus. En daarom, als je het maar één keer per jaar zou doen, je zoekt een datum, kies dan niet voor de Goede Vrijdag, maar voor eerst de Paasdag. Omdat het nou eenmaal de uitbeelding is van een levende heiland. Dat brood is weliswaar beschikbaar alleen maar in de opperzaal. Want daar was het, dat weet u toch, met de deuren dicht, afgezonderd van de wereld. Maar dat is het nou juist. Want wil men leven uit wat de Heer geeft, zal men zich bewust moeten zijn van de hemelse positie die wij in hem hebben ontvangen. Als je de Heer wil ontmoeten, dan zit het huis des Vaders. Tot hem zouden we naderen, zegt de Hebreeënbrief, om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, dan wel brood en wijn van de hoge priester van dat nieuwe verbond. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij met alle vrijmoedigheid tot u mogen komen, omdat u ons aanziet in Christus die ons hoofd geworden is. Wij danken u dat u hem als de opgewekte hebt gegeven aan de gemeente tot hoofd, en dat wij deel hebben aan zijn bloed, aan zijn lichaam, aan zijn leven, aan zijn geest en daarmee ook aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u voor die tekenen die u ons hebt nagelaten, tekenen die ons herinneren aan u, die wij niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben. We danken u dat wij daarom in deze zichtbare tekenen, in deze zichtbare gebaren ook, hetgeen u ons aanreikt tot ons mogen nemen. Opdat we ons bewust zouden zijn dat ons dagelijks leven niet anders is dan dat. Dat wij leven uit de overvloedige rijkdom van uw genade en dat het ons bekrachtigt om uw dienaren te zijn, eveneens onder dat nieuwe verbond, tot stand gebracht in en door onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u voor brood en wijn. We danken u voor alles wat u ons geeft in onze heiland. Amen.